Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde en vijfde vers van Psalm 24, verhoogd, o poorten, nu de boog, het vierde en het vijfde van 24. Heren uit het boek Leviticus, het negende hoofdstuk, Leviticus 9, en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 115, het zesde vers, vertrouwt op God gij alle die hem vreest, 115, het zesde vers na de schriftlezing Leviticus 9. En het geschiedde op de achtste dag dat Mozes riep Aaron en zijn zonen en de oudsten van Israël. En hij zeide tot Aaron, neem u een kalf, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer die volkomen zijn en breng ze voor het aangezicht des Heren. Daarna spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, neemt een geitenbok ten zondoffer en een kalf en een lam, eenjarig, volkomen, ten brandoffer, ook een os en een ram ten dankoffer, om voor het aangezicht des Heren te offeren, en spijsoffer met olie gemengd, want heden zal de Heren u verschijnen. Toen namen zij hetgeen Mozes geboden had, brengende dat tot vooraan de tent der samenkomst. En de gehele vergadering naderde en stond voor het aangezicht des Heren. En Mozes zeide, deze zaak die de Heren geboden heeft, zult gij doen. En de heerlijkheid des Heren zal u verschijnen. En Mozes zeide tot Aaron, nader tot het altaar en maak uw zondoffer en uw brandoffer toe. En doe verzoening voor u en voor het volk. Maak daarna de offeranden des volks toe en doe de verzoening voor hen, gelijk als de Heere geboden heeft. Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf des zondoffers dat voor hem was. En de zonen van Aaron brachten het bloed tot hem en hij doopte zijn vinger in dat bloed en deed het op de hoornen van het altaar. Daarna goot hij het bloed uit aan de bodem van het altaar. Maar het vet en de nieren en het net van de lever van het zondoffer heeft hij op het altaar aangestoken, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Doch het vlees en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger. Daarna slachtte hij het brandoffer en de zonen van Aaron leverden aan hem het bloed en hij sprengde dat rondom op het altaar. Ook leverden ze aan hem het brandoffer in zijn stukken met het hoofd, en hij stak het aan op het altaar. En hij wies het ingewand en de schenkelen, en hij stak ze aan op het brandoffer op het altaar. Daarna deed hij de offeranden van het volk toebrengen, en nam de bok van het zondoffer, en die voor het volk was, en slachtte hem, en bereidde hem ten zondoffer gelijk de eerste. Verder deed hij het brandoffer toebrengen en maakte dat toe naar het recht. En hij deed het spijsoffer toebrengen en vulde daarvan zijn hand en stak het aan op het altaar behalve het morgenbrandoffer. Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was. En de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, het welk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt, en de nieren en het net van de lever, en ze legden het vet op de borsten, en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechterschouder bewoog Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk, en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen zij uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen aan al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. En het ganse volk, toen het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten.
Thank you.
Gods woord, onze tekst voor deze morgen is uit het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie, Lucas 24 en daarvan vers 50 en 51. Lucas 24, het 50ste en het 51ste vers. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. We willen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, tot u mogen wij komen, ook in dit morgenuur, op deze dag die een dag is waarop wij mogen gedenken aan het wonder dat gij zijt opgenomen in de hoge, dat gij, Heere Jezus, deze aarde verlaten hebt en dat gij door de weg van de hemel vaart, zijt gezeten aan de rechterhand uws vaders. Heren, dat zijn dingen geweest uit het verleden, maar niet alleen maar dingen die in het verleden gebeurden en toen en daar betekenis hadden, maar deze dingen hebben nog de grootste betekenis. Daarmee hangt samen de zaligheid van zondaren. Heren, wij bidden u dat gij ons geven wilt een recht inzicht in de betekenis van uw verhoging, van uw hemelvaart, dat gij door uw Heilige Geest ons geven wilt te verstaan, Heere, wat dat inhoudt, maar ook wat de vrucht daarvan is. Ja, dat gij ons door uw Geest wilt geven iets van de zegen van de hemelvaart te ervaren. We mogen het vanmorgen met elkaar uit uw woord vernemen en we mogen er met elkaar over nadenken wat dat betekent, dat gij zegenende ten hemel gevaren zijt, Heere Jezus, en dat gij nu nog de bron van alle zegen en van alle zaligheid zijt, en dat we het uit uw volheid moeten hebben. Maar dat geldt dan ook voor ons hier, zoals wij hier samengekomen zijn in uw huis. Heren, hoe zal het ons tot zegen kunnen worden? Hoe zullen wij persoonlijk deelgenoot kunnen zijn aan het heil dat gij verworven hebt? Alleen als gij door uw goddelijke genade het werkt in onze harten. Doe ons dan vanmorgen biddend opzien tot u. En doe het ons verwachten van u, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij ons zo een gezegende uren geven? Wij hier aan deze plaats hebben die genade van u nodig. Maar overal waar uw woord verkondigd wordt, Heren, daar is hetzelfde nodig. Degene die gij roept om het evangelie te verkondigen, staan in diepe afhankelijkheid. Doe het hen beseffen en doe hen ook ontvangen van u. Alles wat zij bij het verrichten van de taak die ge hen gegeven hebt nodig hebben. Maar ook de gemeente, Heren, die samenkomt en op vele plaatsen mag dat op deze dag nog gebeuren. Ook die gemeente heeft overal nodig dat gij haar doorwoont, dat gij in haar midden zijt en dat gij uit uw zegenende handen uw hemelse gaven uitgiet. Heere, zonder dat werk van u zal er geen bekering zijn, zal er geen geloof zijn, zal er geen gemeenschap zijn met u. Zonder dat werk van uw genade hebben we geen licht en hebben we geen heil en hebben we geen vrede. Maar als u het geeft, Heere, dan is het er. Dan zal niemand het kunnen keren. Dan zal niemand het ook kunnen roven. Daarom denk aan uw erfdeel. Gij zijt niet meer op aarde, Heere Jezus. Lichamelijk niet. Nochtans, gij zijt nimmer meer ver van uw kerk. Want naar uw godheid, genade, majesteit en geest zult gij naar uw eigen belofte nimmer van uw erfdeel wijken. Maak het waar en bewijs het door de tekenen van uw aanwezigheid te geven en door de genade van uw geest heerlijk tot openbaring te brengen. Heren, wij hebben zo ook vanmorgen weer nodig uw bijstand, uw hulp, uw zegen. Schenk het ons, niet om enige verdiensten aan onze kant. Want als u het daarom zou moeten doen, heren, dan was er geen basis. Want wij hebben geen verdiensten. Als het van ons en van ons werk en van onze godsvrucht en van onze vroomheid zou afhangen, heren, dan was er geen mogelijkheid. Maar denk niet aan ons om wat wij zijn, maar om uw verbonds wil en om uw naams wil. En wilt gij, o grote God, om Christus wil ons nog aanschouwen in gunst. Ja, wilt dan tevens verzoening doen over al onze zonden. Onze zonden die groot en die vele zijn. Onze zonden die het ook nodig maakten dat de Heere Jezus Christus de weg van het sterven moest gaan. Heren, o wij bidden u dat gij ons een diepe indruk wilt geven van de schuld die wij van onze kant dagelijks meerder maken. En de zonde die wij steeds maar weer bedrijven. Dat gij ons ook de verootmoediging wilt leren. En op de plaats van de verootmoediging wilt brengen. Met schuldbesef en in verbrokenheid des harten. Opdat we het daar ook meer en meer leren af te zien van onszelf. Af te zien van alles wat van ons is. Af te zien van onze eigen gerechtigheden ook. En van onze eigen werken. Dat wij ja inderdaad niets meer overhouden. En steeds meer met lege handen mogen komen. Om zo ook te leren schuilen onder die doorboorde zegenende handen van de enige zaligmaker en middelaar, de Heere Jezus Christus. Schenk ons dat heil en doe het uit genade alleen. Zegen ook diegene, heren, die vanmorgen met ons niet konden samenkomen. U weet wie ze zijn, u weet waar ze zijn. U kent onze zieken, u kent degene die vanwege de ouderdom niet meer naar de kerk kunnen. Zegen hen, heren, met uw woord en met uw nabijheid, ook in hun eenzaamheid. En wilt gij ook voor hen, uw evangelie, nog een kracht tot behoud doen zijn. Laat zo ook vandaag nog en in ons midden, maar alom waar uw woord verkondigd wordt, het rijk des Satans worden verstoord. En wilt gij overheerlijk de koning aan uw vaders rechterhand deze dag nog dienstbaar stellen aan de komst van uw gezegend rijk en aan de verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 47 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 47, vers 1 en vers 3. Juicht, o volken, juicht en God vaart voor het oog met gejuich omhoog. aan het kruis heeft de Heere Jezus al uitgesproken, het is volbracht. En inderdaad, toen was ook dat werk waartoe hij in de eerste plaats gekomen was op deze aarde gedaan. Toen had hij alles volbracht om de toorn Gods te stillen, de ongerechtigheid van zijn volk te verzoenen, de schuld te betalen. Toen had hij de zaligheid verworven. Evenwel, na zijn sterven en na zijn opstanding uit de doden blijft hij nog 40 dagen op deze aarde. Dagen waarin hij zich aan zijn discipelen vertoont met vele gewisse kentekenen. Dagen waarin hij aan zijn discipelen ook de nodige bevelen geeft. Zij die straks het evangelie moeten gaan verkondigen, moeten van hun zender ook weten wat hij daarin van hen verwacht. En zo heeft hij in die 40 dagen zijn werk, zijn laatste werk verricht. En dan na die 40 dagen, dan is niet alleen het verwerven van de zaligheid volbracht, maar dan zijn ook al de andere werkzaamheden verricht. Dan is alles gedaan wat hij op deze aarde te doen had. En dan breekt de dag aan dat hij heen zal gaan. Terug zal gaan naar de hemel, waar hij ook vandaan gekomen is. Op die 40ste dag na de opstanding leidt hij zijn discipelen uit Jeruzalem naar de Olijfberg in de richting van het dorpje Betanië. En onderweg heeft hij dan nog een laatste gesprek met hen. Hij geeft hen opdracht dat zij niet uit Jeruzalem mogen weggaan, maar dat ze daar moeten blijven en dat ze daar moeten wachten totdat de belofte aan hen vervuld zal worden, namelijk de belofte aangaande de Heilige Geest die komen zal. En tot op dat moment moeten zij van Jeruzalem niet scheiden, want ze hebben de Geest eerst nodig, voordat zij kunnen gaan doen wat hij hen al opgedragen heeft, namelijk uitgaan tot aan de einden der aarde om te prediken bekering en vergeving van zonde. Willen ze daartoe bekwaamd en in staat gesteld worden, dan hebben ze eerst de Geest nodig en die zal hij hen geven. En als hij zo met hen spreekt, de laatste dingen met hen bespreekt, dan heft hij, en ik neem aan dat ze intussen dan ook stilstaan op een bepaalde plaats, dan heft hij over hen zijn handen op, hij breidt over hen zijn handen uit, en hij, zo lezen we, zegent hen. En terwijl zij onder die ten zegen uitgebreide handen staan, en terwijl zijn mond de woorden van zegen spreekt, raken zijn voeten los van de grond en wordt hij opgenomen in de hemel. Hij verlaat deze aarde niet met geweld, niet zoals Elia die met een onweer ten hemel voer en voor wie vurige wagens en vurige paarden kwamen om hem te halen. Nee, hij stijgt langzaam voor de ogen van zijn discipelen omhoog. En als zij hem nastaren, dan komt daar straks een wolk die onder hem komt en die hem uit het gezicht wegneemt. En als zij, de discipelen, dan nog naar de hemel blijven staren, om mogelijk toch nog iets van hem te zien, als die wolk misschien weer vervluchtigt of zal verdwijnen, dan zijn daar 2 engelen door God uit de hemel gezonden, die aan de discipelen de boodschap brengen: deze Jezus, die zo van u heen gevaren is, zal alzo wederkomen. Het laatste wat de discipelen dus van de Heere Jezus gezien hebben, dat is dat hij zegenend heen ging. Zo staat het hier in onze tekst Hij breidde zijn handen uit, hij hief zijn handen op, hij zegende hen, en als hij, terwijl hij hen zegende, is hij van hen gescheiden. Het laatste wat ze zagen, was dat zijn handen ten zegen uitgebreid over hen uitgestrekt waren, en zo ging hij weg. En het laatste wat ze hoorden van zijn mond, waren woorden van zegen. We hebben meerdere malen gehoord, en dat is ook diep en diep bijbels, dat de Heere Jezus op de hemelvaartsdag zijn kroningsdag beleefde. En dat hij op de hemelvaart inderdaad geopenbaard is als de koning, die koninklijk mag ingaan in het nieuwe, het hemelse Jeruzalem. En die als koning mag zitten aan de rechterhand van zijn vader. En die de koninklijke bevoegdheid krijgt om alle dingen te regeren. Dat is inderdaad wat de schrift ons openbaart. De hemelvaartsdag is de dag van koning Jezus. Wie is die vorst zo groot in macht? Het is het hoofd van hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Jazeker, de Heere Jezus is de grote koning. De koning der koningen. Maar in onze tekst wordt ons een ander aspect van de hemelvaart getoond. De Heere Jezus is niet alleen koning. Hij is ook de priester. Dat blijkt uit het feit dat hij zegent. Hij is de priester. Want het is werk voor een priester om te zegenen. Laat ik u dat even met een paar woorden uit de schriften duidelijk maken. In het boek Deuteronomium bijvoorbeeld lezen we in het 21ste hoofdstuk, het 5e vers. Dan zullen de priesters de kinderen van Levi toetreden, want de Heere uw God heeft hen verkoren om hem te dienen en om in des Heere naam te zegenen. Het is dus priesterlijk werk, het zegenen. En als de Heer Jezus op de dag van zijn afscheid zijn discipelen zegent, dan openbaart hij daarin dat hij priester is. Nee, niet een priester uit het huis van Levi. Niet een priester naar de ordening van Aaron. Aanstaande zondag in verband met de catechismusprediking hoop ik u wel meer over dat priesterambt van de Heere Jezus te zeggen, en met name over het feit dat hij een priester was naar de ordening van Melchizedek, waar de Hebreeënbrief zo uitvoerig bij stilstaat. Maar voor vandaag zij het ons genoeg om te weten dat de schrift ons inderdaad bekend maakt dat deze ten hemel varende koning ook inderdaad een priester is. Goed, hij zegent. En wat is zegenen? En waarom is zegenen zo'n belangrijk werk? Waarom is zegenen een werk dat de Heere afzonderlijk en apart aan de priesters heeft opgedragen? Ik denk dat we dat antwoord op die vraag vinden als wij het slot van nummerie 6 lezen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. Ziet u wat het inhoudt? Die zegen die door de priester en met name door de hoge priester op het volk gelegd werd. Dat waren maar niet alleen een paar spreuken, een paar woorden die een vrome, een goede wens bevatten, waarin het volk toegewenst werd dat de Heere ze mocht zegenen en behoeden enzovoort. Nee, de Heere zegt zelf, en dat is inderdaad zijn woord, zo zullen ze mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. En gemeente, wat een grote genade wordt hierin geopenbaard. Want dit is iets dus wat namens de Heere door die priesters gedaan werd. En hierin werd dus in naam des Heere op het volk iets gelegd. Gods naam. En wat was dat voor een volk? Vergeet het nooit, als het om Israël gaat, als het om welk volk dan ook gaat, dan gaat het om een volk dat uit Adam voortkomt. Dan zijn het altijd, voor zover het mensen betreft, dan zijn het altijd afstammelingen van een zondaar en van een zondares. Dan zijn het afstammelingen niet van onze eerste voorouders alleen, zo zijn ze ook en zo mogen we ze ook noemen, maar dan zijn het ook afstammelingen van het eerste zondaarspaar. En daar, toen zij zondigden en toen zij ongehoorzaam waren en toen zij vielen, daar is ook hun hele nageslacht met hen gevallen. En nu is er naar het woord van de schrift in Israël en buiten Israël niemand die God zoekt. Niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Nu is elk mens een mens die zich van de Heere heeft afgekeerd. De Heere zegt dat met name over Israël en het is toepasselijk ook voor ons. Israël wordt door de Heere genoemd een hardnekkig volk, een wederspannig volk, een volk dat aan de afkering blijft hangen. Nu, allemaal negatieve dingen dus, allemaal dingen die erop wijzen dat dit een volk van zondaren, van boosdoeners, van ware Adamskinderen is. Een volk dat het bewijs levert dat ook in hun hart dezelfde ongehoorzaamheid en dezelfde opstandigheid tegenover de Heere leeft. En aan dat volk geeft de Heere priesters. En aan die priesters geeft de Heere de opdracht om te zegenen. Ja, op zo'n volk, waar de Heere zelf van moet zeggen en herhaaldelijk zegt. Hardnekkig zijn ze, wederspannig zijn ze, afkerig zijn ze, ze deugen niet. Aan dat volk, op dat volk laat de Heere die priesters nu zijn zegen leggen. Zijn naam leggen. Is dat geen bewijs van Gods genade? Spreekt dat er al niet van dat de Heere de gemeenschap die verbroken is zoekt te herstellen? Dat het van de Heere uitgaat? Dat de Heere naar de mens vraagt? Dat de Heere de zondaar opzoekt, spreekt het feit dat de Heere priesters geeft en die priesters opdracht geeft om te zegenen, er al niet duidelijk van dat de genade eenzijdig van hem uitgaat. En wat heeft een mens dat nodig, nietwaar, om gezegend te worden? Want we kunnen nu van dat volk, van die nazaten, van dat nageslacht van Adam zeggen dat het afkerigen en wederspannigen zijn. Jawel, maar er is meer van te zeggen en de schrift openbaart er ook meer van. De schrift openbaart er ook dit van, dat zij die wederspannig en afkerig zijn geworden nu rechtvaardig onder het oordeel liggen. Onder de vloek Gods. Want God heeft het uitgesproken dat een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, vervloekt is. God heeft het aardrijk vervloekt om des mensen wil, doornen en distelen groeien er nu. Maar God heeft die mens zelf ook onder het oordeel van zijn vloek gebracht. En de mens, hoewel hij nog een periode krijgt hier op aarde, hij is toch al vervloekt. En zijn toekomst ligt in de buitenste duisternis. Daar is hij heen op weg. Daarheen is zijn weg gericht. Naar die plaats van de eeuwige vloek en van de volle ontlading van de toorn van een gekrenkt en onteerd God. Zo staat het ervoor met de mens. En daar kan die mens niet iets aan veranderen. Dat kan hij proberen, maar het zal hem niet lukken. We kunnen onszelf niet onder dat oordeel vandaan halen. Ook niet al zouden wij nog zo goed worden en nog zo zeer ons best doen en nog zoveel vroomheid aan de dag leggen. Dan blijft dat oordeel toch en dan blijft die toorn Gods nog. Er is geen mens die zich ooit aan die ernst heeft kunnen ontworstelen. Nee, zeker, de schrift laat het ons zien dat afkerigen en zondaars en verbrekers van Gods wet de vloek verdiend hebben en de vloek zullen ontvangen. En u let opnieuw op die priester. Wat een wonder van genade, wat een bewijs van goddelijke zondaarsliefde, dat de Heere zulk werk opdraagt aan de priesters, ze zullen mijn naam op het volk leggen. Dat volk dat van nature, dat door zijn keus om te zondigen, de naam van zondaar waardig is. Dat volk dat door zijn keus om te zondigen, zich aan de zijde van de vorst der duisternis geschaard heeft en zich van de Heere heeft losgemaakt. De Heere komt opnieuw tot dat volk en de Heere gaat door zijn priesters zijn naam op dat volk leggen en dat volk weer aan zich verbinden, dat volk aan zijn kant stellen, dat volk ook onder de verplichting brengen om hem te dienen en hem te gehoorzamen. En dan voegt hij er de belofte aan toe, dat als de priester zegent, het niet bij die priesterlijke zegen blijft, maar ik zal hen zegenen. Dat wil zeggen in de diepe zin van dat woord, ik zal mijn aangezicht over hen doen lichten. Ik zal hen genadig zijn. Ik zal mijn aangezicht over hen verheffen en hen vrede geven. U begrijpt het, die priester kon dat alleen maar in wat we noemen de aanvoegende wijs zeggen. In de wensende zin, de Heere zegene u. Hij kon niet zeggen vanuit zichzelf, de Heere zegent u. Dat is iets wat God aan zichzelf houdt. Maar hij kon alleen maar zeggen, de Heere zegene, de Heere geven, de Heere doe. Mogen dat zo zijn. Maar God belooft daarbij en ik zal hen zegenen. Wat de priester alleen kon wensen, dat zal God vervullen. Hij zal doen wat hij beloofd heeft. Gemeente, nogmaals zeg ik, wat een groot voorrecht is het daarom om bij dat volk van Israël te horen. Want daar is geregeld, daar is dagelijks zo'n priester, die het niet doet omdat hij het zelf gekozen heeft, maar omdat God hem ertoe roept. En die in Gods naam en in Gods opdracht, die zegen, die naam van de Heere op het volk legt. Maar nu zeg ik er gelijk bij, dat niet elk lid van dat volk van Israël dit ook als een zegen zal hebben gezien. Er zullen er helaas alle jaren en eeuwen door heel wat geweest zijn die dit allemaal maar hebben aangenomen alsof het zo hoorde. En die het wonder er niet van hebben verstaan en de kracht en de betekenis er niet van hebben gezien en wie het ook niet deerde. De vleeselijken, de ongeestelijken in Israëls midden. Wie waren dat? Dat waren diegenen die er nog nooit erg in gehad hadden dat ze het licht van Gods aangezicht nodig hadden omdat zij zelf in het duister waren. Dat waren diegenen die er geen erg in gehad hebben dat zij vrede nodig hebben omdat zij bij zichzelf hadden ontdekt de onvrede en de strijd. Dat waren diegenen die er nog nooit erg in gehad hebben dat zij van God gescheiden waren en van God vervreemd. En zo zijn er niet alleen in Israël geweest, zo zijn er nog. Weet u wanneer de zegen Gods betekenis voor ons gaat krijgen? Als we iets gaan inleven van dat andere. Van dat oordeel. Van die vloek. Anders gezegd, als wij iets gaan inleven van de oorzaak. Van onze zonde. Van onze verdorvenheid, van onze afwijking, van onze ongerechtigheid en van de breuk die daardoor gekomen is tussen de Heere en ons. En van de onmogelijkheid aan onze kant om die breuk te herstellen en om het weer goed te doen zijn tussen de Heere en ons. Als we daar iets van gaan beseffen, als God ons door zijn geest daar iets van gaat leren, dan gaat het ook betekenis krijgen dat God nog naar zondaren vraagt. En dat God zijn zegen nog op het volk laat leggen. Maar anders, ach, wat deert het ons? Wat betekent het? Wat heeft het voor waarde? Wat toen in Israël gebeurde, dat gebeurt nu in de Nieuwtestamentische gemeente immers nog. Nog krijgen de dienaren van het Nieuwe Testament opdracht van de Heere om de naam des Heeren op de gemeente te leggen en te zegenen in zijn naam. Maar ach, wat betekent dat? Wat is daar de inhoud en de vrucht van? Hoe menigmaal leven we daaraan voorbij zonder dat we er één ogenblik bij stilstaan. En niet alleen dat ene gebaar, die ene verrichting in de eredienst. Maar door middel van de prediking van dat woord wil de Heere evenzo zijn zegen aan de gemeente meedelen. Maar ach, zolang wij voortleven in onze tijd en in onze duisternis. Zolang het nog geen werkelijkheid voor ons geworden is dat wij van God zijn afgescheiden en dat we onder zijn oordeel liggen en dat we zijn toorn verdiend hebben. Zolang die dingen nog geen werkelijkheid zijn, zolang is ook de zegen Gods nog van geen enkele waarde voor ons. En dan betekent het in feite ook niets. Als wij op de hemelvaartsdag horen het evangelie van de priester die zegenend ten hemel gaat. Maar voor dat volk, en ik hoop dat er ook velen in ons midden zijn vanmorgen, voor dat volk dat iets gezien heeft van die breuk. En dat heeft leren klagen over de breuk. Dat heeft gezien het verstaan dat wij van God vervreemd zijn. Voor dat volk dat het gezien heeft dat het in de duisternis is terechtgekomen door eigen schuld. En dat het geen vrede met God heeft door eigen schuld. Voor zo'n volk wordt het een wonder als de Heere ons er oog voor geeft dat op de hemelvaart de Heere Jezus zegenend afscheid genomen heeft. Want wat die priester nu deed, dat heeft hij gedaan. En nou weet ik niet met welke woorden hij het gedaan heeft. Ik geloof het liefste dat hij het met de woorden van de hoge priesterlijke zegenbeden gedaan heeft. Het nummer 6, ik heb daar geen bewijs voor. Eén ding, daar ben ik wel van overtuigd. Dat als hij die zegen spreekt, dat hij zich niet beperkt en bepaald heeft tot stoffelijke zegeningen. Tot aardse zegeningen. Niet omdat hij die veracht. Tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft hij het menigmaal bewezen. Hoezeer hij ook waarde hecht aan aardse weldaden. Hoeveel heeft hij er niet genezing gegeven. Lichamelijk welzijn gegeven. Hij heeft broden vermenigvuldigd. En meer van die dingen gedaan die er inderdaad ook op wijzen dat hij aandacht schenkt aan het lichaam en aan de aardse zegeningen. Dat hij die ook geeft. Maar ik geloof dat op de dag van zijn hemelvaart die zegeningen hem niet voor de aandacht stonden. En dat die zegeningen hem niet op de lippen lagen. Nee, toen ging het over grotere dingen. Toen ging het over heerlijke zaken. Toen ging het er niet over dat hij zijn discipelen een lang, een voorspoedig en een rijk gezegend leven toewenste. Toen ging het er niet om dat hij zijn discipelen voorspoed en welvaart toewenste. Nee, nee. Toen ging het er hem erom dat hij hen en in hen zijn ganse kerk toezei. Dat grote heil, die geestelijke zegeningen die hij verworven heeft en die hij nu uit de hemel zal gaan schenken. Die zegeningen, ja, waar het toch ook over ging in de hoge priesterlijke zegen. De Heere zegene u, de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geven u vrede. Samengevat, drie dingen. Licht. Het aangezicht geeft immers licht. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Genade. Vrede. En dat zijn de dingen. En ga dat nou in uw leven na. En ik hoop dat u dat in uw leven inderdaad terug kunt vinden. Want als u dat terug kunt vinden, dan is dat bewijs van Gods werk in uw leven. Dat is namelijk waaraan de Heere een mens behoefte geeft. Dat is namelijk wat de Heere door zijn geest gaat blootleggen. Wij kennen geen genade, wij hebben geen licht en we hebben geen vrede. Maar daarom, dat zijn de dingen waar een zondaar die onder de bearbeiding van Gods geest gekomen is, ook juist behoefte, zielsbehoefte aan gaat krijgen. Daar gaat het hem om, de genade Gods en om het licht in zijn duisternis. En dat het weer vrede mag worden tussen hem en de Heer. Wel nu, zo heeft de Heere Jezus op de hemelvaartsdag zijn volk gezegend. Deze dingen heeft hij met hen besproken. En over deze dingen ging het. Gemeente, nu vraag ik u, hoort u bij dat volk? Bij diegenen die om deze dingen verlegen zijn gekomen? Hoort u bij diegenen die dat ontdekt hebben in hun leven, de duisternis, de blindheid? We dwalen en we zoeken en we tasten, maar waar moeten we het vinden? We zijn God kwijt en waar is Hij? En hoe vind ik Hem? En hoe krijg ik Hem terug? We hebben zonde en ongerechtigheid, maar waar vind ik een plaats om vergeving te ontvangen? Hoe kom ik er? Hoe weet ik de weg in mijn blindheid en in de duisternis van de zonde, van de zondenacht? Weet ik niet waar en hoe? En hebben we het dan nodig gekregen dat de Heere zijn aangezicht over ons doelichtte? Hoort u bij diegenen die ontdekt hebben dat maar één ding u redden kan? Genade. Onverdiende gunst. Onverdiende gunst van een heilig en een rechtvaardig God. En toch gunst bewezen aan zo'n zondaar en zo'n verdorvene. Hoort u bij diegene die om genade hebt leren roepen, om genade hebt leren smeken en bedelen? Want ten diepste, om genade kun je alleen maar bedelen. Genade veronderstelt aan onze kant onwaardigheid, alle recht verspeeld en alle verdiensten kwijt. U zo genade leren nodig krijgt en vrede, is dat de droefheid van uw hart ook mede? Dat het alles zo overhoop ligt en dat er twist en oneenigheid en wanorde is van binnen, maar bovenal dat het geen vrede met God is. Door onze zonde God vertorend, geen mogelijkheid om God te verzoenen uit eigen kracht. En o, wat wordt het dan een zaak van waarnaar we begeren en waarnaar we hongeren, dat God weer van vrede zal spreken. Wel nu, zulken, en ik zei het al, ik hoop dat er velen zijn die deze dingen kennen, zulken mogen ook waarlijk zich vertroosten met die woorden van onze tekst waarin de Heere ons openbaart dat Hij met die zegen ten hemel voert. dat hij die zegen naliet. En dat hij, toen hij ten hemel voer, bleef zegenen. Bleef zegenen. En dat is de implicatie van de woorden van onze tekst. Hij ging zo heen. Niet eerst zijn zegen, daarna zijn handen weer op een andere manier. En dan zo naar de hemel. Terwijl hij hen zegende. En dat betekent wat hij toen deed. Dat bleef hij doen. Dat doet hij nog. Dat zal hij altijd doen. De zegen die hij toen gaf, blijft hij geven. Zoals onze catechismus het beleidt, dat hij zijn hemelse gaven uitgiet. Blijft uitgieten. Vanaf de plaats waar hij thans verhoogd is aan de rechterhand van zijn vader, komt een gestage stroom van zegeningen, van deze zegeningen, van licht, genade en vrede, naar een zondig, naar een verloren mensenkind. Van die zegeningen spreekt hij in zijn woord, van die zegeningen spreekt hij aan het eind van elke eredienst, maar van die zegeningen geeft hij bijzonder ook hongerigen en dorstigen deel. Gemeente, kent u iets van die zegenende werking van de Heere Jezus Christus? Hebt u het al van de hemel leren verwachten? Hebt u het al van die zegenende priester leren verwachten? Of bent u nog zo'n blinde? Bent u nog zo iemand in het donker, maar dan zonder dat u er erg in hebt en besef van hebt. Zie, zoals ik zo pas al zei, in onze natuurlijke staat leven wij zonder God. Maar, en dat is het ergste van alles, dat deert ons niet. Er zijn momenten in ons leven dat we nog wel beseffen dat we van die God afhankelijk zijn en dan bidden we ook wel. Als er bijzondere reden is om te bidden. Als je pijn voelt en ziek bent en moeilijkheden hebt of uitredding nodig hebt, dan willen we nog wel eens die God zoeken en zijn zegen op dat punt of op die punten bidden. Maar voor de rest kunnen we hem missen. En als hij nooit tot ons zou spreken, en als we hem nooit zouden ontmoeten, zouden we het ook niet missen. Is dat zo nog met u? Dan hebt u de naam van de Heere Jezus duizenden malen gehoord, maar het is nog steeds een naam. Dan hebt u het evangelie van de hemelvaart van de Heere Jezus al heel wat keren misschien mogen meevieren, maar het heeft nog nooit iets betekend. En het heeft nog nooit vrucht gedragen. Dan hebt u het misschien al wel eens eerder gehoord dat de Heere Jezus zijn handen uitbreidde en ophief over zijn discipelen en hen zegende en zo heen gaan. Maar dan hebt u persoonlijk geen deel aan die zegen. Dan is die zegen, dan is die genade, dan is dat licht, dan is die vrede nog nooit in uw hart en in uw woning gekomen. Dan bent u er nog altijd een vreemdeling van. Hebt u dan niet begrepen dat u op deze manier uzelf door onbekeerlijkheid en door ongelovigheid en door de hardigheid uws harten en door uw wereldsgezindheid en door op te gaan in andere dingen, dat u uzelf van het allerrijkste en het allernoodzakelijkste berooft? Dan kunt u hopen op een lang leven en op gezondheid en op allerlei weldaden in onze aardse omstandigheden enzovoort. Daar kunt u op hopen. Maar het allernodigste en het allerbelangrijkste, dat kunt u missen zonder dat het u deert. Datgene wat de Heere Jezus nu speciaal wil geven en wat een zondaar nu zo bijzonder nodig heeft, dat laat u voorbij gaan en daar staat u niet bij stil. Zou het dan niet dringend tijd worden dat u zichzelf eens af ging vragen in het licht van Gods woord? Of dat nu niet de grootste dwaasheid is die een mens begaan kan? Zou het dan geen tijd worden dat u, en ik weet niet hoeveel jaren er al voorbij zijn, en ik weet nog minder hoeveel jaren u nog te goed hebt, maar veel kan dat niet zijn vergeleken met de eeuwigheid, want ons leven is maar kort, het is maar een damp. En de dood wenkt ieder uur, en als de helft van die damp al weg is, dan is er nog maar heel weinig over. En als de helft van dat haarbreedte al weg is, en misschien is er al veel meer dan de helft van de breedte van een haar van uw leven weg, wat blijft er dan nog over? Is het dan niet de hoogste tijd dat u zoekt deel te ontvangen aan datgene wat de Heere, de zegenende priester, te schenken en te bieden heeft? O, laat de Heere uw ogen toch openen en smeek hem er op deze hemelvaartsdag om, dat het eerste wat u nodig hebt is licht, genade, vrede, en zoek naar die weldaden, naar die heilsweldaden die alleen de Heere Jezus geven kan. Wat anderzijds is het een wonder van genade als voor deze zaken onze ogen open gingen. En als de Heere ons hier niet alleen behoeftig naar gemaakt heeft, maar als hij hier in beginsel ook iets van heeft afgedrukt en nagelaten in ons hart. Als zo die priester van de hemelvaart betekenis voor ons kreeg, en als wij het uit zijn volheid mochten gaan ontvangen, licht, zodat wij die getast en gedold hebben in de duisternis nu toch iets mogen zien van het wonder van Gods zondaarsliefde en van het genadewerk dat de Heere Jezus verricht heeft. Dat wij iets hebben mogen zien van de genade Gods. Niet alleen genade die we zelf niet bezitten en ook niet kunnen verkrijgen, maar genade die er toch is. En die God om niet geeft. Ja, wat een wonder als we uit de volheid van die priester, zoals Johannes het zegt, genade voor genade mogen ontvangen. En als de Heere ons behandelt als onwaardigen en mensen zonder verdiensten, maar waar hij nochtans aan denkt en waar hij nochtans naar vraagt en waar hij nochtans bemoeienissen mee heeft. Ja, wat een wonder dat de Heere om Christus wil zo nog met zondaren te doen wil hebben. En dat hij, te midden van alle wanorde, van alle verstoring, vrees en schrik en angst, toch iets van die hemelse vrede laat neerdalen in het hart, waardoor het vertrouwen gevoed en gesterkt werd, dat de Heere op ons neerziet in genade, en dat hij vrede maakt. Maar u zegt, hoe kan dat dan allemaal? Daar was, zo hebben we gezien, aan de kant van Israël, aan de kant van de mens, niets waarop ze konden pleiten en waarop ze konden steunen. Er was alleen maar zonde. En daarom, er kon alleen maar oordeel, toorn en vloek zijn. Hoe kan er dan in zo'n leven zegen komen? Hoe kan de Heere in het leven van zulke mensen toch nog die zegen schenken? Toen de discipelen daar stonden op de Olijfberg, toen hoorden ze niet alleen dat Jezus de woorden van zegen sprak, maar toen zagen ze ook, en Lucas heeft dat beschreven, dat hij zijn handen uitbreidde. En nu is dat niet de eerste keer dat we in Lucas 24 van zijn handen lezen. En in de geschiedenissen na Pasen komen de handen van de Heere Jezus meer dan één keer voor. Wat waren dat voor handen? Dat waren handen waar wat bijzonders mee was. Ziet mijn handen en mijn voeten, zegt hij tot zijn discipelen. En hij bedoelt, ziet niet op de vorm van de vingers of wat dan ook, maar ziet op de littekenen van de nagels in mijn handen. En die handen breidt hij zegenend over zijn discipelen uit. En toen konden ze niet alleen uit zijn mond de woorden van zegen horen, maar ze konden in zijn handen ook iets zien van de prijs die voor die zegen is betaald. Het is een gekochte zegen. Het is een zegen die in het bloed van de Heere Jezus gegarandeerd ligt. En om dat te verstaan heb ik u gelezen en ik verwijs er weer naar het 9e hoofdstuk van het boek Leviticus. Wat heeft dat er nu mee te maken? Wel, dat heeft er alles mee te maken. Daar is Aaron bezig het priesterambt te bedienen. En dan wordt ons eerst uitvoerig beschreven de offers die Aaron brengt. En we hebben het gelezen, ik weet niet of u het opgemerkt hebt, maar ik wil het nog even voor uw aandacht brengen. Steeds weer is daar sprake van bloed. Er wordt een os geslacht, er wordt een ram geslacht, er wordt een eenjarig lam geslacht en al die beesten, het bloed daarvan wordt opgevangen en steeds weer lezen we bijvoorbeeld in vers 9 en de zonen van Aaron brachten het bloed tot hem. En steeds weer lezen we dat de zonen van Aaron het bloed leverden. Steeds weer brachten zij een bekken met bloed bij hun vader. En Aaron, ja, wat deed hij met dat bloed? Hij doopte zijn vingers in dat bloed. Hij sprenkelde dat bloed. Aaron is met dat bloed bezig. Steeds weer dompelt hij zijn handen in die schalen met bloed om het bloed te sprenkelen of op de hoornen van het altaar te strijken, net wat de Heere geboden heeft. En dan is er nog een andere handeling, want dan is er ook nog dat beweegoffer, de stukken van het geslachte dier. En u kunt zich dat wel voorstellen, die stukken dropen van bloed. Die werden op Aarons handen gelegd en Aaron moest die handen met die druipende stukken vlees voor het aangezicht van de Heere heen en weer bewegen. En dan staat daar, na al die handelingen waarbij bloed ter sprake kwam, dan staat daar direct na, daarna vers 22, hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. Terstond daarna, wat zijn dat voor handen? Niet schoon gewassen handen in het water der reiniging, maar van bloed druipende handen breidt Aaron uit over het volk. Handen rood van het bloed van het offer. En zo zegent hij het volk van Israël. En het volk hoort de priester de woorden der zegen spreken. Maar het volk ziet het ook. Die zegen ligt gegrond in het bloed. Die zegen is gekocht met het bloed van de offers. En anders kan er geen zegen zijn. En zo, in een zekere zin, zeker voor het oog des geloofs, staat de Heer Jezus daar, handen druipend van bloed. Want daar heeft hij de zegen verdiend. Toen hij zichzelf tot een vloek liet maken. Toen hij zijn handen heeft laten vastspijkeren aan het vloekhout van Golgotha. En toen hij zo een vloek geworden is. Voor hem was er geen nummerie 6 op dat moment. Voor hem was het niet waar. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. Er was niets van dat alles voor hem te verkrijgen. Want zijn vader heeft hem verlaten. En de toorn Gods in plaats van de zegen is ten volle op zijn hoofd neergedaald. En hij moest onder de last van die toorn Gods neerdalen in de diepten van de buitenste duisternis, waar hij het uitriep in grote benauwdheid: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, verlaten was hij, in plaats dat er iets van de vrede in zijn ziel was. Verlaten was hij, in plaats dat hij zien kon het vriendelijk aangezicht van zijn vader. Het was een en al toorn, het was een en al oordeel, het was een en al gramschap en gericht. En zo, in dat bittere lijden, in die dood en in die bloedstorting, toen hij de vloek Gods op zich nam, toen heeft hij de grond gelegd, opdat hij een zondig volk, kinderen van Adam, met zijn zegening vervullen zou. Nee, dat is niet om iets in hen. Dat is niet op grond van iets wat zij gedaan hebben. Maar de enige grond waarop de Heer Jezus zegenen kan is de doorboorde handen. Het bloed van het lam. En zijn discipelen zien het. En dat is over hen uitgebreid. O, wat een wonder van genade. Niet alleen dat de woorden van zegen van zijn lippen komen. Maar dat de discipelen het ook mogen zien. De verdienende oorzaak ligt in het kruis. Ligt in de kruisdood. Ligt in het bloed van de middelaar. En zo, en ik zeg het weer, zo ging hij ten hemel. En de discipelen, het laatste wat ze zagen, en ik denk dat hun oog daar toch heen getrokken moest worden. Want de Heere had het hen zelf gezegd, nog maar kort tevoren, ziet mijn handen, ziet mijn handen. En de laatste, wat laatste wat ze zagen, waren die handen. En in die handen, de tekenen van zijn lijden, de tekenen van zijn sterven, de tekenen van zijn offeranden. Daar heeft hij het verdiend. Daar is het verworven. En zo vanuit de doorboorde handen komen de zegeningen naar zijn kerk toe. Gemeente, bent u al onder die zegenende handen van Christus gekomen? Ik bedoel nu in de persoonlijke zin, in het algemeen, in de verbondszin, zo mag je zeggen. Ja, dan zijn we er allemaal onder, want de Heere komt met zijn zegenwoorden enzovoort. Maar dat moet beleefd worden, nietwaar? Dat moet persoonlijk gekend worden. En dat wordt gekend in de weg die ik u aangewezen heb, in de weg waarin we het eerst leren dat wij deze zegeningen missen. En dat we ze niet hebben. En dat de Heere er zo plaats voor maakt. En er zo begeerte naar geeft. En er zo ook gebed om geeft. Maar als wij zo begeerig gemaakt zijn naar die zegen. En als wij in stille verwondering bij tijden mogen neerzitten om te mediteren over dat wonder. Van die grote genade Gods in Christus. Dat grote wonder van die bloedstorting. Dat grote wonder van de doorboorde handen. Dat wonder van hem die gewillig de toorn Gods op zich nam. En die zei, zie ik kom om uw wil te doen. Ook om uw wil te doen als die mij wegstuurt naar de buitenste duisternis. Om uw wil te doen als ik niet alleen de hemel verlaten moet, maar ook uw gunst verlaten moet. En ook verstoken moet zijn van het vriendelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Zie ik kom om uw wil te doen. Als wij bij tijden kennen de verwondering, de meditatie, de overdenking van hem. En zegt de psalmist er niet van, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Als wij zo die geestelijke werkzaamheden kennen, grijp moed en put troost uit het feit dat hij zegenend ten hemel gegaan is. En dat God gezegd heeft. Maar dat is in hem geen tegenstelling meer. Ik zal zegenen. Bij de priester waren dat nog twee verschillende handelingen, nietwaar? De hoge priester die kon zeggen, de Heere zegene u. En de hoge priester die kon zo in de aanvoegende wijs spreken over datgene wat Israël zo nodig had. Maar hij kon niet geven. Maar de Heere belooft erbij, ik zal zegenen. Zie je, dat is nu tot één geworden in de Godmens. In de Heere Jezus Christus, die de priester is, maar die zelf ook God is. En dan denk ik dat in zijn mond de zegen van Aaron anders heeft geklonken. Aaron kon niet verder komen dan Israël, de Heere zegenen u. Mogen God dat doen, ik wens het u toe van ganser harte, maar meer kon hij niet zeggen. Hij kon er om bidden, hij kon er voorbeden voor doen, maar hij had geen beschikking over die zegen, want zijn handen waren niet doorboorde handen. Hij kon ze in het bloed van een vreemd offer steken, maar daarmee was het zijn eigen bloed nog niet. Maar in Christus is dat alles één, nietwaar? Daar zijn het littekenen in zijn eigen handen en het is niet bloed van een offer dat er aankleeft. Het is zijn eigen bloed. En daarom, ik zei het, dan klinkt de zegen in zijn mond anders, dan is het niet meer voor zo'n arm verloren mensenkind dat onder die handen mag komen, geleid door de Geest de Heere, zegene u. Nee, dan wordt het volle werkelijkheid. Dan gaat het in de ziel leven, de Heere zegent u. De Heere behoedt u, dan is daar het aangezicht des Heeren, dan is daar de gunst van God, dan is daar op dat moment ook iets van die vrede. En zo mag nu een arm zondaarsvolk niets in zichzelf hebbend, leeg en altijd weer leeg, toch leven, niet als verstotenen en verlatenen, wel arm. Wel nooddruftig, wel behoeftig, als het om eigen voorraden gaat. Die zijn altijd weer uitgeput. En die voorraad is telkens weer verdwenen. En toch niet arm. Ik weet uw armoede. Doch gij zijt rijk. Hoe dan? Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En uit zijn volheid gaat hij bedienen. Uit zijn volheid gaan die doorboorde middelaars handen schenken. Uit zijn eigen volheid gaat hij door zijn Heilige Geest geven wat nodig is. Genade voor genade. Dat is aan de ene kant een afhankelijk leven. Dat is aan de ene kant een arm leven. Want je hebt nooit voorraad. En je komt altijd weer in jezelf tekort. En het is aan de andere kant toch zo'n gezegend leven. Het is een leven vanuit hem en uit zijn verdiensten en uit zijn volheid. En van wie kunnen we het beter verwachten? En bij wie kunnen we het beter zoeken dan bij hem? Hij is de bron van alle zegen en van zaligheid. Ziet mijn handen, denk aan dat kruiswerk. Dat kruis lijden, dat kruis sterven. Denk aan die bloedstorting, aan de prijs die betaald is. En daar ligt het nu allemaal in vast. O, dan is er geen één die zoveel liefde voor zijn volk heeft. Dan is er geen één die zoveel trouw tegenover zijn volk heeft. Dan is er geen één die zoveel zorg aan zijn volk besteedt als juist deze dierbare middelaar en heiland. En tot hun troost en tot hun bemoediging laat hij het zijn discipelen weten. Ik ga heen, maar zie hoe ik heen ga. Het laatste wat ze van hem mochten meemaken, zijn zegen. En waar eindigen ze? Het laatste stukje van Lucas 24 zegt het ons. En zij aanbaden hem. Wel, die plaats wens ik u toe op de hemelvaartsdag. Amen. Wij zingen tenslotte, wij zingen Psalm 65, het tweede vers. 65, het tweede vers. Heere, wij mogen ook aan het einde van ons samen zijn op deze hemelvaartsdag nog weer tot u komen. En u erkennen voor het evangelie dat gij ons doet horen. Het evangelie van de zegenende priester. En Heere, nu komt er uit zijn hand zoveel zegen. Ook in het aardse, jazeker. Gij hebt, o Heere Jezus, tijdens uw leven op aarde bewezen dat gij ook de weldoener zijt. Van zieken en van mensen in nood. Gij zijt degene die met die handen ook de broden gebroken en vermenigvuldigd hebt. Gij zijt het die met uw handen welgedaan hebt en dat nog doet. O zeker, dan mogen wij ook hier vandaag getuigen dat gij zegent en wel doet. In ons leven geeft u een zegen, in onze gezondheid, in onze krachten, in allerlei andere dingen. Heren, en voor die zegeningen past het ons om uw naam te erkennen. Bijzonder willen wij op deze morgen dan ook uw naam erkennen voor diegenen in ons midden, die jongens en meisjes die de tijding hebben gekregen dat ze voor hun examen geslaagd zijn. Ja, dat is ook een zegen. Uit uw hand, dat is ook iets wat gij hebt willen geven. En laten ze het zo ook mogen zien, dit komt ook van u. Maar heren, dan blijft het daar niet bij en dat is ook niet het belangrijkste. Dan zijt gij ook die bron van geestelijke zegeningen. Dan zijt gij het die licht geeft in de duisternis van het zondaarsleven. Dan zijt gij het die genade geeft in de verlorenheid van het zondaarsleven. Dan zijt gij het die vrede schenkt in de wanorde en in de chaos van ons zondaarsbestaan. O Heere, wij bidden u dat het ons voor alles om die weldaden mag gaan. En dat we zo voor de nood van onze ziel plaats mogen zoeken en gun ons daar een plaats, o Christus, onder uw doorboorde middelaarshanden, om het daar van u te verwachten, maar ook te ontvangen. O ten hemel gevaren Christus, giet ook op ons uw weldaden uit. Als we er geen oog voor hebben en als er geen plaats voor is, Heere, maak er plaats voor. Als we dit alles nog kunnen missen in onze dwaasheid en verblindheid, maak het anders door uw kracht. Ja, wilt gij ons die genade geven, Heere, dat wij als de discipelen straks mogen terechtkomen. Daar waar wij u, hier in beginsel en straks in de hemel ook in volkomenheid, mogen aanbidden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.